Goedemorgen, welkom in deze eredienst in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zeist. In deze dienst hoopt ons voor te gaan dominee Klaver. We lezen uit de Bijbel twee gedeeltes. Allereerst uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 7. We beginnen bij vers 37 en we lezen door tot en met hoofdstuk 8, vers 11. Dus de eerste gedeelte uit de Bijbel wat we met elkaar lezen, Evangelie van Johannes, hoofdstuk 7, vanaf vers 37 en we lezen door tot en met hoofdstuk 8, vers 11. Het tweede gedeelte wat we lezen vindt u in het Oude Testament van de profetieën van Jeremia, hoofdstuk 17, de versen 13 en 14. Dus het tweede gedeelte uit de Bijbel, Jeremia, hoofdstuk 17, de versen 13 en 14. De volgende psalmversen hopen we met elkaar te zingen in deze dienst. We beginnen met psalm 123, vervolgens psalm 25 vers 2, psalm 42 de versen 1, 3 en 5, psalm 86 vers 8 en tot slot psalm 106 vers 1. Ik herhaal nog een keer de te zingen psalmversen in deze eredienst. We beginnen met psalm 123. Vervolgens psalm 25, vers 2. Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. Psalm 86, vers 8. En tot slot psalm 106, vers 1. Namens de kerkenraad wens ik u gezegende dienst.
Thank you. Gemeente, namens de kerkraad een paar afkondigingen. Wat de diensten betreft, volgende week zondag zal er in de ochtenddienst leesdienst zijn en 's middags om 5:00 hoopt u dominee J. van Walsum voor te gaan. De kerkraad vergadert morgenavond en donderdagochtend, 30 oktober, is er een koffieochtend voor senioren. Dat alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen van Psalm 123, de beide versen. 123 vers 1 en 2. Deze morgen maakt de Heer opnieuw zijn heilige wil aan ons bekend. En als we geluisterd hebben naar de 10 geboden, zingen we van Psalm 25, het tweede vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. 25 vers 2, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkel afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing deze morgen vindt u in twee gedeelten. We openen de schriften allereerst in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 7, beginnen te lezen bij vers 37 en lezen dan door tot vers 11 van hoofdstuk 8. Vervolgens zullen we twee versen lezen van de profeet Jeremia, het 17e hoofdstuk, de versen 13 en 14. Allereerst dus Johannes 7 vanaf vers 37. De tekst voor de preek is het gedeelte wat we ook lezen, de versen 1 tot 11 van hoofdstuk 8. Johannes 8, vers 1 tot 11 vormt de tekst voor de preek, maar we beginnen te lezen bij vers 37 van hoofdstuk 7. Dan lezen we het woord van de Heere als volgt. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: hij is werkelijk de profeet. Anderen zeiden: hij is de Christus. En weer anderen zeiden: de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was? Er stond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën, en die zeiden tegen hen: waarom hebt u hem niet meegebracht? De dienaars antwoordden: nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun: bent u soms ook misleid? Heeft iemand van onze leiders soms in hem geloofd, of van de fariseeën? Maar deze menigte die de wet niet kent, is vervloekt. Nicodemus, die 's nachts bij hem gekomen was, die een van hen was, zei tegen hen: veroordeelt soms onze wet de mens als zij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tot hem: bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. En ieder ging naar zijn huis. Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel, en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen hem: meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op, en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Hier eindigt onze schriftlezing uit het Nieuwe Testament. Vervolgens lezen we uit Jeremia 17, de versen 13 en 14. Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Want zij hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Genees mij, Heere, en ik zal genezen worden. Verlos mij, en ik zal verlost worden. Want u bent mijn lofzang. Hier eindigt onze schriftlezing. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Almachtige, eeuwige en getrouwe God, u bent het die ons deze morgen samenbrengt in dit huis van gebed. En we hebben het al gezongen. En als het goed is ook gebeden. Dat we onze ogen opheffen tot u, om van uw genade te smeken. Dat u ons uw heil wilt schenken. Verlossing, bevrijding, verzoening. In en door uw Zoon, de Heere Jezus Christus, door wie u werkelijk heil, genezing schenkt. Wat een wonder dat we opnieuw weer van dat evangelie mogen horen. De schriften mochten opengaan al. We smeken van u dat u ons wilt leiden door uw geest. Die geest die in al de waarheid leidt. Leer ons van uw wil en van uw weg. Leer ons u de Heere te verwachten. U bent aan ons immers helemaal niets verschuldigd. We hebben ook nergens recht op. Het feit dat we in de kerk zijn en dat we de psalmen zingen en ons verenigen in gebed, maakt ons niet beter dan anderen die naar u niet vragen. Het is toch immers de opzoekende liefde van u waarom wij hier mogen zijn. En waarom we ook leren smeken om genade. Dat is de beste plaats, Heere. Aan uw voeten. Alles verwachtende van u. En daarmee niets verwachtende van onszelf. Dat is een les die we voor het eerst gaan leren wanneer u ons hart vervult met liefde. Maar dat is een les die we iedere dag moeten leren. Een heilzame les. Maar toch ook tegelijkertijd gaat dat dwars tegen ons vlees in. We belijden het, Heere. En ook in de achterliggende week hebben we weer laten zien hoezeer wij geneigd zijn om toch eigen wegen te kiezen. Om toch u te wantrouwen en niet in volle overgave op u te zien. Als ons geloof en vertrouwen op u gebrekkig was en we u niet met die liefde gediend hebben en met die ijver als dat we verschuldigd zijn, verzoen onze schuld. En was en reinig ons in het bloed van uw Zoon. En vernieuw ons hart en leven, opdat we in die vrijheid zullen staan en zullen handelen waarin u ons wilt stellen. De vrijheid die Christus heeft verworven. Om niet langer meer de zonde te dienen, maar te mogen wandelen in uw wegen. Hoe goed en hoe heerlijk is het om binnen die veilige omheining te mogen wandelen. Laat uw woord ook deze morgen voor ons een lamp voor onze voet zijn en een licht op ons pad. Geef wat nodig is in spreken en luisteren. Neem ook weg wat ons zo gemakkelijk kan hinderen. Zie ons aan, ook in onze levensomstandigheden. We zijn hier gekomen en ieder met zijn eigen nood, zorgen, moeite. Aangaande ook dit tijdelijke leven, wellicht ook tobben we met onze gezondheid of psychische klachten. Wat is er al niet wat is aangevreten door de zonde en waar we ook de gevolgen van ervaren. Heren, dat juist in de wegen die zo diep gaan, we des te meer leren verwachting te hebben van u, die alle dingen weet, die alles regeert en bestuurt naar uw raad en wil, en die juist voor uw volk en kinderen hebt toegezegd, alles mee zal doen laten werken ten goede. Geef ons geloof, zegt Heren, en als we dat nog allemaal missen, bekeer ons dan en verlicht de ogen van ons verstand en wil onze wil ombuigen. Open ons hart, Heren, omdat we u de Heren zullen vrezen. We dragen ook dominee Hoefnagel hartelijk aan u de Heren op en zijn gezin. We bidden u dat u ze in deze tijd ook genadig nabij wilt zijn. Dat onze broeder ook herstel mag vinden en rust. De boog kan niet altijd gespannen zijn en er kunnen oorzaken zijn waardoor die boog wel steeds gespannen was. Maar eens wil het niet meer en we bidden van u, wilt u hem nog weer zijn krachten vernieuwen. En dat zijn verwachting ook van u de Heere mag zijn. En wil hem zo nog zegenen en tot een zegen stellen. Denk ook aan deze gemeente. We bidden van u, wil geven dat de prediking van uw woord voortgang mag vinden. En dat de gemeente door de vrede en liefde van u geregeerd mag worden. En dat mensen van buiten de gemeente ook gaan weten dat er een God is die leeft. En dat het een trekkracht mag vanuitgaan. En dat mensen onder de prediking van uw woord komen. Heren, wil dat geven. Ook in deze stad. In deze plaats. We bidden u, wil ons voor de zonde bewaren. Mogen we gaan luisteren. En hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. We gaan ter inleiding op de preek zingen van Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. 42, vers 1, 3 en 5. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. Dat willen we zingen aan het einde van de preek uit Psalm 86, het 8e vers. En over die barmhartigheid waar we dan van hopen te zingen, gaat het ook deze morgen, het gedeelte dat onze aandacht vraagt. De barmhartigheid van Christus die schittert. Dat geldt eigenlijk door heel de schrift, door heel het evangelie. En de geschiedenis waar we vanmorgen naar luisteren is daar ook een voorbeeld van. Als we denken aan de overspelige vrouw die bij de Heer Jezus werd gebracht. En als we dan zien hoe zij gevangen zat in de strikken van zonde, van overspel. Als we ook de fariseeën en schriftgeleerden zien die haar bij de Heer Jezus brengen, die net zo goed gevangen zitten in de strikken van wetticisme en vroomheid, leugenachtig bestaan. En dat de Heer Jezus nog voor de overspelige vrouw, nog voor die fariseeën en schriftgeleerden wegloopt. Dat hij ze niet de rug toekeert, dat hij niet weggaat, maar dat hij ze aanspreekt en hun behoud zoekt. En dan blijkt in alles dat hij is zoals hij heet. Jezus, zoals de engel dat tegen Maria zei, dat ze hem Jezus moest noemen. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hoe schittert Christus' barmhartigheid, dat is het thema van de preek. Drie gedachten. Hij ontvangt zondaren, hij overtuigt van zonde en in de derde plaats spreekt hij uit genade vrij. Hoe schittert Christus' barmhartigheid? Hij ontvangt zondaren, hij overtuigt van zonde en hij spreekt uit genade vrij. Het tekstgedeelte bepaalt ons bij Jeruzalem. De Heer Jezus is daar met zijn discipelen op het tempelplein of bij een van de gebouwen. Daar was hij al langere tijd, daar in Jeruzalem, want we hebben dat gedeelte gelezen in het 7e hoofdstuk, waaruit blijkt dat daar het jaarlijkse Loofhuttenfeest werd gevierd. Het feest waarop het volk Israël herdacht dat de Heere 40 jaar voor het volk had gezorgd tijdens de woestijnreis en dat ze geleefd hadden in eenvoudige tenten en dat de Heere iedere dag voor hen had gezorgd, 40 jaar lang. En dat werd gevierd op het Loofhuttenfeest. 7 dagen lang en dan op de 8e dag werd aansluitend gevierd dat de Heere zijn wet had gegeven. Op de Sinaï, waar de Heere zijn volk had getrouwd, het verbond had vernieuwd. De vreugde van de wet werd dan gevierd. En na dat feest ging de Heer Jezus met zijn discipelen naar de Olijfberg. Naar die voor hem zo bekende plaats waar hij altijd naartoe ging als hij in de omgeving van Jeruzalem was. De Hof van Gethsemane. Waar hij de nabijheid van zijn vader opzocht. En aan wiens hart hij alle dingen besprak. En waarin hij voortdurend wandelde naar de wil van zijn vader. Hij was immers onderweg, altijd onderweg, om de wet te vervullen. De wet van Mozes, de wet die de Heer had gegeven. En om de schuld van zijn volk te verzoenen, om zondaren zalig te maken. En dan op die volgende dag komt hij weer opnieuw in de tempel, op het tempelplein of in een van de bijgebouwen, om daar opnieuw weer onderwijs te geven. Want dat doet hij dan als rabbi, hij gaat zitten, dus de wijze waarop onderwijs werd gegeven. En zo leert hij het volk en terwijl hij bezig is, wordt hij eigenlijk onderbroken omdat daar ineens het volk opzij gaat. De mensen gaan opzij, want de schriftgeleerden en fariseeën komen eraan. En dat waren toch de welgerespecteerde mensen. Als mensen fariseeën en schriftgeleerden zagen, gingen ze aan de kant. Hoeveel mensen er ook waren, ze werden vrije toegang gegeven tot de Heer Jezus. En bij zich hadden ze een vrouw die ze tot hem brachten. Een vrouw op overspel betrapt. De geestelijke leiders komen tot Jezus met een vrouw die in zonde leeft. Als u dat probeert voor te stellen, is dat eigenlijk toch een prachtig plaatje, nietwaar? Geestelijke leiders, voorbeelden van het volk, zij brengen zondaren, een zondige vrouw, tot Jezus. Dat moet toch eigenlijk iedereen doen? Mensen tot Jezus brengen. Zeker degene die in zonde leven, die de Heer Jezus zo nodig hebben. Maar met die bedoeling zijn ze helemaal niet gekomen. Wel nee. Ze komen niet omdat ze in de Heer Jezus geloven en hem lief hebben, maar omdat ze hem haten. Liefst ruimen ze hem uit de weg. Ze zullen hem het liefst grijpen en ombrengen. Maar dat gaat niet zomaar. We hebben het gelezen, velen volgen hem en velen geloven in hem. Hij heeft veel aanhangers. En daarom moeten ze een manier vinden waarop ze hem in diskrediet kunnen brengen. Waardoor ze hem kunnen beschuldigen dat hij de wet van Mozes niet houdt. En zo proberen mensen van hem af te trekken. En dat gaan ze doen. Ze hebben daarvoor een geschikt moment afgewacht. Dat was eigenlijk niet zo moeilijk. Ze hebben eigenlijk een listig plan bedacht, een val. Hoe dan? Nou, ze vinden een vrouw die overspel pleegt. Wie die vrouw is geweest en of ze getrouwd is geweest, dat weten we niet. We weten wel dat zij het kussen deelde met iemand die haar man niet was. Het laat zich moeilijk denken dat het toevallig was dat de fariseeën en schriftgeleerden haar tegenkwamen en op dat moment overspel pleegden. Het lijkt er veel meer op dat ze al lang wisten dat die vrouw in overspel leefde, maar haar maar gewoon lieten gaan. Totdat ze een duivels plan bedachten. En daar hadden ze haar voor nodig. Ze waren getuigen van het overspel. En wat zegt de wet dan ook alweer? In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. De vrouw, wat zal ze geschrokken zijn toen daar ineens die deftige mannen in haar kamer stonden. Met ogen op haar gericht. Zal ze zich niet geschaamd hebben? Snel een kleed gepakt. En misschien weet u dat nog wel, ook van vroeger wel, of overkomt het u nog wel eens dat je iets doet wat eigenlijk niet wil dat een ander dat ziet. En dan komt een ander er ineens, en je weet niet hoe snel je het moet verbergen, alsof er niks aan de hand is. Nou, voor haar was het te laat. Ze nemen haar mee. En over die man met wie ze overspel bedreef, ja, daar lezen we verder niks over. Hij ging blijkbaar vrij uit. Natuurlijk ten onrechte. Maar de fariseeën en schriftgeleerden hadden aan haar genoeg. En zeker in die tijd waren de vrouwen toch echt het zwakkere deel van de samenleving. Hun waren zelfs bepaalde rechten ontnomen. Ze mochten niet eens getuigen in een rechtszaak. Dus het was eenvoudiger om haar mee te nemen dan de man. En zo brengen ze haar bij de Heer Jezus. En dan staat er zo nadrukkelijk, vers 4, en toen ze haar in het midden hadden doen staan. In het midden. Het is alsof ze een rechtszaak opzetten. Zij zijn de aanklagers. De beschuldigde is de vrouw en de Heer Jezus moet een uitspraak doen. Hij is de rechter. Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En dan komt het. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan? Wat zegt u? Deze, zeggen ze, deze vrouw. Daarin klinkt duidelijk afschuw in door. Een vrouw zoals zij. Zij hoort gestenigd te worden volgens de wet van Mozes. Ja, dat lezen we inderdaad in Leviticus 20 en Deuteronomium 22. En dan lijkt het net alsof deze geestelijke leiders het opnemen voor het heilig recht van God. Zij willen de hoeders zijn van de wet. Zij hebben immers allerlei wetten ook voorgeschreven, extra wetten om ervoor te zorgen dat het volk niet de wet van God overtreedt. En zij zijn daar toch het voorbeeld van in het houden van de wet. Maar de werkelijkheid is dat ze het hart van de wet niet kennen. Wat is nou het hart, de kern van de wet van God? Dat is liefde. Maar de liefde kenden ze niet. Maar wat was dan de verzoeking? Wat was dan de val die ze voor de Heer Jezus hadden opgezet? Nou, het idee was, zo stel ik het me voor, als de Heer Jezus nou zou zeggen dat ze inderdaad gestenigd zou moeten worden, dan zouden ze tegen hem kunnen zeggen, maar wat komt er nou van wat u preekt over barmhartigheid en vergeving van zonden? Maar als hij nou zegt dat ze vrij uit mag gaan, dan kunnen ze zeggen, maar wat blijkt nou uit wat u zegt, dat u bent gekomen om de wet te vervullen en niet te ontbinden. En zo staan ze voor de Heer Jezus. De vrouw in het midden. De mensen eromheen. En u. En u, waar staat u dan? Tegenover de Heer Jezus. Hoezo? Ja, gemeente, feitelijk staan wij nu ook tegenover hem. Iedere dienst, kerkdienst die gehouden wordt, een eredienst, waarin we geloven dat we voor hem staan en dat hij tot ons spreekt en dat wij antwoord geven op wat hij zegt. Waarom bent u hier? Bent u hier omdat u genade nodig hebt? Bent u hier gekomen met verwachting dat er bij de Heer vergeving is? En dat Hij door zijn geest uw hart en leven kan en wil vernieuwen? Bent u hier gekomen omdat u ook wat te belijden hebt voor de Heer? Bent u hier omdat u verlegen bent om genade? Wat is er in uw hart? Of hebt u de Heer Jezus eigenlijk helemaal niet nodig? Hij weet het. Hij weet ook wat er in uw hart is op dit moment. En het wonder is, hij stuurt niemand weg. Die geestelijke leiders, hij spreekt ze niet aan, hij stuurt ze niet weg. Met hun kwade bedoelingen, met hun duivels plan om hem te lasteren. De grootste vijandschap waarmee ze de Heer Jezus tegemoet treden, weerhoudt de Heer Jezus niet om ook barmhartigheid aan hen te bewijzen. Al komen ze met een duivels plan. En toch spreekt de Heer Jezus ook hen aan, zo zullen we zien. En daarom, het is goed dat u er bent. En dat u ook blijft komen. Want oog in oog met de zaligmaker, zoals hij tot u komt in zijn woord, zo spreekt hij u aan om zijn barmhartigheid te bewijzen. Hoe schittert zijn barmhartigheid? Nou, letten we maar op wat er gaat gebeuren. De vraag van de fariseeën klinkt nog na. Mozes zegt dat deze vrouw gestenigd moet worden. U dan, wat zegt u? Wat zegt u? En wat zal de Heer Jezus nou zeggen? Voelt de Heer Jezus nou ook aan dat hij eigenlijk geen kant op kan? Dat hij ook bedenkt dat hij nog het een, nog het ander zal kunnen zeggen? Staat hij in dubio? Weet hij het nou ook even niet meer? Ja, dat is eigenlijk heel raar als ik dat vraag. Hè? U voelt dat wel aan. De Heer Jezus is nooit verlegen om een woord. Hij weet altijd wat hij moet antwoorden. Want bij hem is altijd wijsheid. Zullen we dat nooit vergeten? Bij hem is altijd raad. De Heer Jezus wordt niet klem gezet. Wel nee. Heel de situatie verandert hij in een handomdraai. Of beter gezegd misschien met een eenvoudige vingerbeweging. Wat doet hij dan? Hij zegt niks. Hij zwijgt. En ondertussen gaat hij bukken en schrijft hij met zijn vinger in de aarde. En u moet dat zo begrijpen, in de aarde, ja, dat was een verharde grond, want het was het tempelplein of de bij van de bijgebouwen, dat was een verharde vloer, maar daar lag natuurlijk allerlei stof en zand op en dan ging hij met zijn vinger inschrijven. Waarom doet hij dat? En wat schrijft hij eigenlijk? Daar zijn al vele gedachten over geweest en aan het papier toevertrouwd. Het is de enige keer dat we in het evangelie lezen dat de Heer Jezus in de aarde schreef. Het is niet iets wat hij gewoon was te doen. En wat hij schreef, daar valt eigenlijk niks over te zeggen. En toch maakt het onderdeel uit van deze geschiedenis. Het staat er niet zonder reden. Het had wel een bepaald effect. Er zijn verklaarders die denken dat de Heer Jezus daarmee eigenlijk de aandacht van de fariseeën, de schriftgeleerden en van de mensen wilde afleiden. Dat hij op die manier eigenlijk de spanning uit de lucht haalde die iedereen voelde. Maar zou er ook niet wat voor te zeggen zijn dat de Heer Jezus doet wat de fariseeën en schriftgeleerden direct herkenden? Omdat zij de schriften zo goed kenden. En dat de Heer Jezus daarmee in zijn barmhartigheid ontdekkend onderwijs aan de fariseeën en schriftgeleerden geeft. En we hebben dat gelezen in Jeremia 17. Over het schrijven in de aarde. Omdat het volk de springader van het leven, de bron van het leven, heeft verlaten. Zo horen we het de profeet zeggen. Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij, dat is van de woorden van de profeet, afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Daarmee zegt de profeet, wie de Heere verlaat, de bron van het leven, die zal ik in de aarde schrijven. En dat betekent zoveel als die zullen vergaan. Want wat in de aarde wordt geschreven, dat is op een ander moment helemaal vergaan. Zoals u vroeger ook wel eens misschien met een stoepkrijt wat getekend hebt buiten op de stoep. En zolang het droog bleef, was het er. Maar toen het ging regenen, was het in één keer verdwenen. Nou, dat is wat er gebeurt. Wie nou de Heere, de springader van het leven, verlaat, die zal geen leven hebben in eeuwigheid, maar die komt om voor eeuwig. De fontein van het leven, de bron van het levende water, zegt Jeremia in dat 13e vers. En dan moet u daarbij bedenken dat de Heer Jezus die dag daarvoor op het tempelplein had gestaan, op die 8e dag van het Loofhuttenfeest, en het had uitgeroepen. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Toen had hij op zichzelf gewezen als de bron van het levende water, de beloofde Messias, de hoop van Israël, Israëls verwachting. Die in hem gelooft zal niet sterven, maar leven. Maar ze hebben hem verworpen. En de fariseeën en schriftgeleerden zullen ze niet herkend hebben, als de Heer Jezus dan de volgende dag in de aarde schrijft, dat het over hen gaat. Maar ze namen er geen genoegen mee. Ze sloegen er geen acht op. Dat is toch altijd zo. Iemand die onbekeerd door blijft leven, hart van hart, die wil niet luisteren naar het onderwijs van de Heer. En zo ook hier. Ze blijven de Heer Jezus vragen. U dan, wat zegt u? En dan komt de Heer Jezus overeind. En dan richt hij zich op die fariseeën en schriftgeleerden. Zo stel ik me voor, hij kijkt ze één voor één aan. En dan zegt hij: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Wat zegt de Heer Jezus daarmee? Daarmee zegt hij: jullie, behoeders van de wet, jullie brengen een zondige vrouw tot mij, omdat jullie willen dat ik een oordeel uitspreek over haar. Maar als jullie nou iemand bij mij brengen om een oordeel uit te spreken, dan begin ik wel allereerst bij jullie. Wie van jullie zonder zonde is, die mag de eerste steen werpen. De Heer Jezus draait het om. Nu komen de fariseeën en schriftgeleerden in de beklaagde bank te zitten. Nu komt het woord tot hen, er wordt hen gevraagd om zichzelf te onderzoeken. En daar hadden ze niet op gerekend. Ontdekkend onderwijs. Gemeente, het onderwijs van de Heer Jezus is altijd ontdekkend, toch? Het komt toch altijd weer aan op de vraag: wie ben ik voor hem? Hebt u deze morgen ook gekeken in de spiegel van de wet? En wat zegt de wet tegen u? Bent u ook aangeklaagd? Kijkt u zo kritisch naar uzelf, nog kritischer dan dat u naar anderen kijkt? Want we kunnen zo scherp zijn in het oordeel over een ander, wanneer die zich niet gedraagt zoals wij vinden dat hij zich zou moeten gedragen, niet naar onze norm of niet naar de norm van Gods woord, maar hoe is het nu met onszelf? De Heer Jezus leert toch: het oordeel waarmee gij een ander veroordeelt, zult u zelf veroordeeld worden. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja, want zo was het in het Oude Testament. De getuigen, die mochten de eerste steen werpen. Maar ze doen het niet. Ze raken overtuigd in hun geweten, van de oudste tot de jongste toe, omdat de oudste toch het meest, het langst heeft geleefd en het eerst bedenkt dat hij niet zonder zonde is. Ze zijn erachter gekomen dat met het wijzen van naar deze vrouw er ook vingers naar hunzelf wijzen. En overtuigd van zonde ga ze weg. Ga ze weg bij Jezus vandaan. Ja, dat staat toch eigenlijk vooral in het 9e vers, aan het slot. En Jezus werd alleen achtergelaten. En de vrouw die in het midden stond. Ze gingen natuurlijk bij die vrouw vandaan, zeker. Maar het meest aangrijpende is dat ze bij de Heer Jezus vandaan gingen. Blind voor de zaligmaker van zondaren. Wat hadden ze moeten doen? Ze hadden bij wijze van spreken naast die vrouw moeten gaan staan. In het midden. In het gericht. En naast haar het hoofd buigen. Maar dat doen ze niet. Overtuigd van zonde. Gemeente, zo kun je ook in de kerk zitten, toch? En door het leven gaan. Heel degelijk en serieus. Of onverschillig. En je bent er omdat het nou eenmaal gewoonte is. Maar dat je ook nog wel overtuigd bent in je geweten van je zonde. Maar dat je hem niet nodig hebt. Dat je hem alleen laat. Omdat je geen zondaar voor hem wilt worden. En eerlijk je bankroet voor hem beleidt. Dat je niets meer hebt. Maar dat je je helemaal afhankelijk weet van zijn genade. Hoe schittert zijn barmhartigheid. Wanneer hij ons niet alleen overtuigt van onze zonde en schuld. Maar daarmee met de bedoeling dat we eerlijk worden voor hem. Dat de schellen van onze ogen vallen. Dat zonde schuld wordt en dat we dat voor hem beleiden. En de toevlucht tot hem nemen. O God, wees mij zondaar genadig. Daar moet het toch naartoe. Voor het eerst en iedere keer weer opnieuw. Omdat je iedere dag schuld maakt voor God. En iedere dag de vergevende genade van Christus nodig hebt. Ook vanwege je ongeloof en het gebrek aan liefde. En omdat je de Heer niet dient zoals hij het waard is. De fariseeën en de schriftgeleerden vragen er niet naar. Ze hadden het niet nodig. Zij laten de Heer Jezus alleen. En de vrouw bij hem. En die vrouw dan? Gaat die vrouw dan wel smeken om genade en beleidt zij dan wel de zonde voor de Heer Jezus? Ja, dat lezen we ook niet. Maar uit het vervolg weten we dat ze daar wel verlegen om is. Verlegen om Christus' barmhartigheid. Want terwijl de fariseeën overtuigd raken van hun zonde en één voor één weggaan, bukt de Heer Jezus opnieuw en gaat hij weer schrijven in de aarde. En als dan al die fariseeën en schriftgeleerden zijn weggegaan, en zij er dan nog alleen staat, en de Heer Jezus nog voorover gebukt, en dus hij ziet niets, zal zij dan ook niet stilletjes weggaan? Nee, dat doet ze niet. Omdat zij heel goed weet wie hij is die tegenover haar staat. En dat hij recht heeft om recht te spreken. Dat hij niet zomaar een mens is, maar een bijzonder mens. Ze zal vast al wel van hem gehoord hebben. Heel de menigte liep hem immers achterna. Ze heeft hem misschien zelfs al horen preken. En nu staat zij daar als aan de grond genageld. En weet ze zich schuldig tegenover hem. En weet ze dat ze verdient om gestenigd te worden. Zo wacht ze. Zo horen we in onze derde gedachte dat hij haar uit genade vrijspreekt. En dan komt de Heer Jezus opnieuw overeind. En dan zegt het slot van vers 9. En de vrouw die in het midden stond. In het midden. Waarvan? Ja, van de beschuldigers. Maar die staan er niet meer. En daarmee wil Johannes met nadruk nog een keer zeggen. In het midden. In het midden van het gericht. En als dan de Heer Jezus aan haar vraagt. Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Dan zegt ze, niemand. Heere, niemand. Heere, Kyrios. U die alle gezag geeft. U die regeert. Die alles toekomt. De hoogste rechter. En daarmee erkent ze zijn majesteit. En haar eigen nietigheid en zondigheid. Dan zegt ze niet dat er geen reden voor is dat ze nog beschuldigd zou worden. Dan zegt ze niet, ja maar iedereen is zondaar. Maar dan buigt ze eronder. Ik weet wie ik ben. Ik sta schuldig tegenover de Heere. En ik weet wie u bent. En haar antwoord leert ons wat nou het gevolg is, wat nou het effect is wanneer Jezus woorden en daden ons binnenste raken. Dan lopen we niet meer bij de Heer Jezus vandaan. Dan kan het woord van de Heer ons niet meer loslaten. Maar dan staan we als aan de grond genageld en dan worden we het eens met de Heer. Als Hij zegt dat we zondaar zijn, dan buigen we eronder en dan zeggen we ja, Heere. En dan de climax van deze geschiedenis. Vers 11. En Jezus zei tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Dan veroordeel ik u ook niet. En dan moet u weten dat in de grondtaal dat woordje ik helemaal vooraan staat. Daar ligt dus dan de nadruk op. En dan komt het woordje u. Ik, u. Ik veroordeel u niet. Waarom niet? Waarom niet? Omdat de Heer Jezus hier de plaats van die vrouw gaat overnemen. Hij heeft de wet van Mozes zo lief, de wet van God. Hij heeft deze vrouw zo uitnemend lief. En het wonder van de zaligmaker is dat zijn liefde tot de wet en de liefde tot zondaren altijd samengaan. Dat is toch juist gebleken in zijn leven? Dat is toch het geheim van deze zaligmaker? Hij veroordeelt haar niet, omdat hij in haar plaats het oordeel van God zou gaan dragen. Uit liefde tot de wet. De straf op de zonde, hij zou die volledig dragen. En hij heeft de vloek gedragen tot aan het vloekhout toe. De profetie van Jesaja is daarmee uitgekomen. De Heere heeft onze alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Daarvoor is hij in deze wereld gekomen. Vervolgens heeft hij de wet van Mozes, de wet van God, helemaal vervuld door die volkomen te gehoorzamen. Dat deed hij ook als borg en middelaar in de plaats van hen, voor zijn volk. Ziet u hoe mooi dat dan is, dat er dan in de taal staat, ik u veroordeel niet. Die staan zo dicht bij elkaar. Het werd van de vrouw in het midden tot de Heer Jezus in het midden. Want verderop in het Johannes-evangelie lezen we het dan opnieuw. En dat heeft diezelfde lading van in het midden, in het geding, in de rechtszaal. Als de Heer Jezus aan het vloekhout wordt gehangen, alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één. En Johannes voegt dan toe, en Jezus in het midden. Hij werd de veroordeelde, zodat zij kon worden vrijgesproken. Hij vervulde de wet voor mensen die alleen maar de wet kunnen overtreden. Hij droeg de schuld van zijn volk en heeft de straf op de zonde gedragen, in de plaats van mensen die alleen maar schuld veroorzaken. Hij in haar plaats. Dat is het geheim van deze zaligmaker. Gemeente, kent u dat geheim? Wat zal die vrouw ervaren hebben? Nou, gemeente, dat weten we niet, dat gaan we ook niet invullen. Maar wat we wel weten is dat deze vrouw het voorwerp was van Christus' barmhartigheid. Hoe schittert zijn barmhartigheid? Hij is haar levensbron, de springader van het leven voor haar. Ongedacht en onverwacht. Vergeet dat niet. Ze had er helemaal niet op gerekend. Ineens stond ze daar voor hem. Ze was op listige wijze bij hem gebracht door de Farizeeën en schriftgeleerden. En toen stond ze daar voor hem als de hoogste rechter. En het viel zo mee toen het op een uitspraak kwam. Want het bleek dat hij niet haar rechter, maar haar zaligmaker was. Terwijl ze nog maar een uur van tevoren op overspel was betrapt. Zo is de Heer Jezus nog, gemeente. Voor hem zijn geen onmogelijke gevallen. U kunt hem niet met uw zonde en schuld in de hoek duwen, dat hij er geen raad meer mee weet. En het is ook niet voor hem onmogelijk om u uit die strikken van de zonde te verlossen, al zit je er voor je gevoel middenin. Omdat hij de wet van Mozes gehoorzaam is geweest, omdat hij de straf op de zonde heeft gedragen. Hij is het die barmhartigheid aan zulke wil bewijzen. Gods barmhartigheid in Christus Jezus aan ons verkondigt. Dat is de barmhartigheid die uit zijn eigen hart opkomt. Er wordt echt niets van u verwacht. Niets van u gevraagd. Het komt uit hemzelf. Waarom hij kan zeggen, zo veroordeel ik u ook niet. U die niet weet hoe u veranderd kunt worden. U die niet weet hoe u in hem kunt geloven. U die niet weet hoe u verlost kunt worden van misschien wel een verslaving van zonde. Hoe schittert zijn barmhartigheid. Als u uzelf buiten moet sluiten. Luister dan hoe hij tegen u zegt. Ik veroordeel u niet. Want hij spreekt uit genade vrij. Nou, dat is alles wat u moet weten. Zijn vrijspraak. Ja, en daar blijft het dan natuurlijk niet bij. Maar dat zal heel je leven gaan bepalen. Want dan zegt hij tegen haar, en zondig niet meer. En zondig niet meer. Ja, maar dat kan toch helemaal niet. Natuurlijk zal die vrouw wel weer in zonde vallen. Die vrouw zal ook struikelen. Hoe kan de Heer Jezus nou zeggen, zondig niet meer? Wordt ze nou op haarzelf teruggeworpen? Zo lijkt het eigenlijk wel een beetje. Maar dat is wat de Heer Jezus niet bedoelt. Hij geeft haar een messiaans bevel, zo zou ik dat willen noemen. Hij zegt daarmee, ik ben het die u vrij spreekt. Ik zet u nu in vrijheid. Leef dan ook in de vrijheid waarin ik u stel. En dien daarom niet langer meer de zonde, als ik u van de zonde verlos. Dat is toch wat de Heilige Geest uitwerkt, Als hij je overtuigt van zonde en je overtuigt van zijn vrijspraak, hoe zou je dan nog langer de zonde willen dienen? Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 6. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden en zelfs lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden. Als uit de doden levend geworden zijnde, stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, dat kenmerkt nou het leven met de Heere. Het verlangen om te leven naar zijn wil. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Hoe lief heb ik uw wet, zegt mijn betrachting de ganse dag. Wat heerlijk, hè, wat de Heer nou aan opdracht geeft, wat hij beveelt. Daarin geeft hij tegelijkertijd ook de belofte. Hij zorgt ervoor dat we dat in principe, in beginsel ook gaan doen met de daad. Wandelen in zijn wegen. Al struikelen we nog zo vaak en dwalen we nog zo vaak af als een schaap de herder verlaat. Maar hij zoekt ons op. En hij brengt ons weer terug in het rechte spoor van zijn gerechtigheid. En zo trekt hij zich ons naar zich toe, telkens weer opnieuw, met koorden van zijn liefde. Hij spreekt vrij en hij maakt vrij. En in dit leven, waarin we niet zonder zonde zullen zijn, doet hij ons verlangen naar de volkomen verlossing. Om volkomen bevrijd te zijn. Dat niets ons meer zal hinderen om hem te kunnen dienen. Zo leidt hij zijn volk naar de eeuwige zaligheid. Hoe? Niets verwachtende van jezelf. Alles verwachtende van hem en zijn barmhartigheid. Want die barmhartigheid schittert ten volle in hemzelf. Amen. met dankzegging en gebed. Heere, we bent u groot in uw barmhartigheid. Groter dan wij kunnen beseffen en bevatten. Dat voelen we ook als we luisteren naar deze geschiedenis en in verwondering staan hoe u bent en hoe u omgaat met mensen met kwade bedoelingen. Want dat zijn we ook in onszelf. En toch bent u die ons tegemoet treedt en ons behoud zoekt. Heere, geef ons oren aan ons hart, opdat we mogen gaan zien hoe groot en goed u bent. Dat u een zaligmaker bent om lief te hebben. Omdat we u nodig hebben. Omdat u een genoegzame zaligmaker bent. Uw werk is volkomen. Uw bloed reinigt en verlost. Bevrijdt en vernieuwt. Gedenk ons, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid. Ook in onze levensomstandigheden. Als we een diepe weg moeten gaan. Als we geliefden moeten missen. Als de eenzaamheid ons aanklaagt. Als we soms niet weten hoe het allemaal verder moet. O, dat onze ogen op u zullen zijn. Uw barmhartige hoge priester. Die in alle dingen verzocht bent geweest. Dat we dan ook hulp en genade van u zullen verwachten. Gedenk ons zo, Heere, breng ons ook deze middag nog weer samen voor zover het mogelijk is. Aanvaard onze dank en hoor ons bidden om Jezus wil alleen. Amen. Zingen we tenslotte van Psalm 106, het eerste vers. Bij het verlaten van de kerk zal de dienst der offerande plaatsvinden. De eerste collect is voor de kerk en de tweede onderhoud gebouwen. Ga nu heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.